Stel, je hebt je contentplanning helemaal uitgedacht, je hebt het op orde, je weet wat je, wanneer, waarom doet. En dan komen er interne obstakels op je weg. Wat zou je dan kunnen doen om jouw content toch in lijn met je contentstrategie op de rails te kunnen houden? Dat is het onderwerp van deze podcastaflevering. Mijn naam is Linda Krijns en als contentstratege help ik kennisprofessionals en kennisintensieve organisaties om hun expertise veel beter zichtbaar en vindbaar te krijgen, zodat hun expertmerk groeit. Eerder dit jaar gaf ik een in-company training contentstrategie aan een communicatieafdeling van een behoorlijk grote organisatie. En wat me tijdens die training, en trouwens ook tijdens andere trainingen opviel, is de worsteling die je als communicatieadviseur kunt hebben met interne partijen. En bij die worsteling zie ik een paar interne obstakels veel terugkomen. Het eerste obstakel zijn de zogenaamde moetjes. En een tweede veel voorkomend obstakel is onbegrip. Een gebrek aan kennis over wat er bij effectieve content komt kijken. En laat ik dan beginnen met die moetjes. Dat zijn de opdrachten die je intern krijgt waar je niet onderuit kunt of niet onderuit lijkt te kunnen. En vaak gaat het bij moetjes om het plaatsen van een bericht op social media. Maar het kan ook gaan om het plaatsen van een item op de website of het opnemen van een bepaald bericht in een nieuwsbrief. En die moetjes hebben minimaal één ding gemeen en dat is dat degene die de eis neerlegt volledig vanuit het perspectief van de zender dekt. En dan krijg je interne opdrachten als zet deze vacature op LinkedIn. Of we hebben een overeenkomst gesloten met partij X en dat moet op de site en onze social media accounts. Of hier is een leuke foto van en dan volgt er een of andere interne gebeurtenis. Plaats dat even op de socials. Terwijl jij al ineenkrimpt als je die foto bekijkt. Wat ze ook gemeen hebben is een gebrek aan kennis over het communicatievak. En dan met name van de eisen die goede content aan jou als maker stelt. Daar kom ik straks op terug, want dat is dat tweede obstakel. Dat heeft er alles mee te maken. Als je dan kijkt naar die moetjes, hoe ga je dan daarmee om? Niet alleen omdat ze je contentkalender in de war gooien, maar vooral ook omdat je weet dat ze A. niet het gewenste effect gaan hebben en B. dat ze negatief uitpakken voor het bereik van je volgende bericht op je social media. En bij ongewenste moetjes is het zaak dat je dan snel en onderbouwd kunt uitleggen waarom iets geen goed plan is. Dus zorg dus dat je een rijtje voorbeelden paraat hebt die je kunt gebruiken. Die vacature op LinkedIn plaatsen, dat is vast niet de enige keer dat dat gebeurt. Geef dan aan dat een eerdere vacature post op LinkedIn wel zoveel procent minder zichtbaarheid had dan andere berichten. Vaak gaat het echt om tientallen procenten minder zichtbaarheid. Dus pak je statistieken erbij en kijk van, oh ja, toen we daar die vacature over moesten plaatsen, toen zag je dat dat bericht heel veel minder bereik had. En je kunt ook aangeven, dat is wel handig om paraat te hebben, maar dat is meer een algemeen gegeven, dat jullie weliswaar zoveel duizend volgers hebben op bepaalde socials, maar dat social media nu zo in elkaar zitten dat slechts 5 à 10% daarvan een bepaald bericht ziet. Als je dat niet verder betaalt, sponsort of promoot. En dan is die 5 à 10%, dan moet het ook nog eens een keer een goed bericht zijn wat in het algoritme straatje past. Dus dat is nog soms nog optimistisch. En dan kun je natuurlijk wel onderbouwd uitleggen waarom iets geen goed idee is. Maar zo'n uitleg werkt meestal alleen als je wel ook meteen met een alternatief komt. Want iemand heeft iets in zijn kop zitten en dan past een nee meestal niet in het straatje. Ook niet als die goed onderbouwd is. Want gelijk hebben is nog lang niet gelijk krijgen. En je kunt hele goede argumenten hebben, maar zorg dan dat er ook een alternatief komt. Dus bedenk op voorhand, wat zijn nou moetjes die we vaker krijgen of waarvan we kunnen wachten dat die een keer gaat komen? En wat zeg ik dan? En dan heb je ook nog dat sommige mensen geen nee accepteren. Als een directielid of iemand anders die hoog in de hiërarchie zit per se iets wil, dan kom je er vaak niet onderuit. Ook niet als je met een alternatief komt en met goede argumenten. En vaak kom je er niet ander uit, althans als je de discussie te hard ingaat en op je strepen gaat staan, dan riskeer je dat er een echt conflict komt. En dat is over het algemeen geen goed idee. Dus geef dan aan dat je de opdracht gaat uitvoeren. Maar dat je bij dit soort interne verzoeken altijd direct een korte evaluatie inplant van, nou, bijvoorbeeld 15 à 20 minuten. Dat is voor die ander ook te overzien. En prik ook meteen het moment waarop je dat gaat doen. Bijvoorbeeld een week of twee weken nadat het ding geplaatst is. Want in die 20 minuten kun je vervolgens aantonen dat het echt een rukidee was. Niet in die woorden, iets beschaafder. Maar je kunt echt wel heel goed laten zien van, kijk, onze gemiddelde berichten scoren dit op social media en jouw bericht scoorde dat. En als ik in de statistieken kijk, is dat en dat de oorzaak ervan. Of, hey, normaal gesproken krijgt een nieuwsbericht op onze website. Het trekt zoveel lezers, nu waren het er maar zoveel. Normaal gesproken krijgen we zoveel kliks op een bericht in een nieuwsbrief, maar op jouw bericht klikt er maar zo weinig. Dus laat dan zien wat er echt mis is gegaan. En doe dan een voorstel voor de volgende keer. Zeg dan, goh, beste directeur, de volgende keer dat je een bepaalde vacature op LinkedIn wil hebben, laten we dat dan anders aanpakken. Of laten we eens een keer structureel gaan kijken naar ons recruitmentvraagstuk en hoe we met vacatures omgaan. Want er zijn echt wel goede manieren om bepaalde vacatures toch ook binnen je contentstrategie, binnen je contentplanning en binnen de algoritme-eisen van social media op een goede manier voor het voetlicht te krijgen. Alleen het is niet de platte vacature-tekst plaatsen die interne opdrachtgever in het hoofd heeft. Dus een voorstel doen voor een volgende keer is echt een slim plan, omdat je daarmee zo'n ongewenst moedje op voor bent. En het tweede obstakel, ja, ik denk dan, is misschien wel net zo erg of nog erger dan die moedjes. Maar dat tweede interne obstakel is het gebrek aan kennis van het contentvak. Ik denk dat we allemaal, als je op een communicatieafdeling werkt, wel eens gemerkt hebt dat mensen denken dat je, als je een tekst in een paar minuten kunt lezen, dat die ook wel in een paar minuten geschreven kon zijn. Dat is dus niet waar. Dat is wel een beetje oud. En wat ik ook zie, even afgezien van het feit dat ze ze lichtvoetig doen over hoeveel tijd en moeite, en trouwens ook schrijfvaardigheid en andere kenniskwaliteiten die je hebt, erbij komt kijken. Maar wat ik ook zie, is dat het ook heel vaak aan echte marketingkennis ontbreekt. En dat mag ook, want het is niet hun vak. Maar het is wel ons vak. En wat ik vaak meemaak en hoor vanuit communicatieafdelingen, is dat ze intern echt te maken hebben met veel mensen, teamleiders, mensen uit MT's, andere collega's, dat die denken dat social media anno 2025 nog net zo werken als, nou, 2018. Pak eens een jaartal. Want een aantal jaren geleden had je inderdaad een flink bereik met een organisch bericht op social media. En kon je zelfs links naar je website plaatsen. En zij hebben echt geen idee hoe social media veranderd zijn. En dat content plaatsen op social media eigenlijk iets is als laveren op de golven van een steeds veranderend, maar wel heel veel eisend algoritme. Een algoritme dat eisen stelt aan je format, aan een haakje direct aan het begin, aan een goede call to action, dat berichten op social media elkaar beïnvloeden qua bereik. Hè? Dus het bericht ervoor beïnvloedt het bereik van het bericht erna. Dus als je op maandag een interne georiënteerd bericht de wereld instuurt, ja, wat eigenlijk vanuit zenderperspectief is, en waar zoals jij al verwachtte nauwelijks interactie op komt, dan heeft je eerstvolgende bericht later die week het een stuk zwaarder om alsnog weer goed bereik te krijgen. En jij weet ook dat linkberichten geen goed idee meer zijn. En dat je niet eindeloos berichten kunt plaatsen, omdat die berichten elkaar dan beconcurreren. Weet je, wat ik ook wel hoor, is dat mensen denken dat je best elke dag of twee keer per dag een bericht op LinkedIn kan zetten. Maar op LinkedIn werkt het echt anders. En voor de meeste organisaties is 2 à 3 berichten per week op de bedrijfspagina, ja, wel ongeveer het maximum wat erin zit. Interne collega's hebben ook geen idee dat jouw publiek of dat jullie publiek wel open staat voor bepaalde onderwerpen en invalshoeken, maar niet voor anderen. En dat er echt een duidelijke what's in it for me in moet zitten voor je publiek. En ja, eerlijk gezegd, de meeste mensen hebben er helemaal geen idee van dat je werkt met een strategie achter alles wat je doet. Dus als je meer begrip wil hebben voor het feit dat content maken een vak is, dan moet je er ook structureel aan werken dat dat begrip ontstaat. En er rekening mee houden dat het best even duurt voordat het er is. Maar het begint met er structureel aan werken en kijken van oké, wat zou ik kunnen doen? Nou, hoe kun je dat aanpakken? Ik noemde helemaal aan het begin een in-company training, die ook aanleiding was voor deze podcast. En tijdens die training zagen we dat het team waar ik was heel veel baat zou hebben bij een goede FAQ op intranet. Een FAQ waarin ze puntsgewijs uitleggen wat ze doen, waar social media om vragen en wat daarom doorlooptijden zijn. Want tijdens de content audit die we deden, bleek dat video's voor hen heel goed werkten. Maar zij wisten, en daar staan anderen intern niet bij stil, dat het echt wel tijd kost om de juiste mensen goed voor de camera te krijgen. Weet je, je moet iemand bellen, die zit in zijn gewone dagelijkse werk, die heeft verplichtingen. Soms moet je iemand nog overtuigen. Zeker als er twee of meer mensen tegelijkertijd in die video een rol spelen. En dat is dan een video van 1, 2, 3 minuten. Maar iemand moet bedenken van hoe gaan we dit organiseren? Hoe gaan we dat plannen? Wat gaan we dat doen? Dat moet je even voorbespreken. Dan moet er een collega mee zijn die het vanuit een goede hoek kan filmen. Die misschien ook meteen wat foto's maakt. Dus dat plannen, dat kost tijd. En als je dat in een FAQ opneemt, dan gaan mensen wat beter begrijpen hoe zoiets werkt. Weet je, je kan gewoon zeggen, uit ervaring weten we dat het inplannen van een video ongeveer, en dan noem je het aantal dagen dat je nodig hebt, en dat het dus zoveel tijd kost. Want het lastige is dat op het moment dat mensen met van alles komen, en dat zie je bij die moedjes ook wel, ze komen met van alles vanuit hun eigen agenda, en soms met de beste intenties hoor, en ze hebben geen idee hoe het contentvak werkt, en jij moet alsmaar host oproepen, dan kom je in een hele vervelende rol als een soort politieagent. Of dat mensen intern gaan zeggen van nou, bij communicatie kan ook nooit wat. Omdat ze dus geen idee hebben. Maar leg je uit waarom een goed bericht tijd kost. Dat er ruimte is voor twee berichten per week op LinkedIn. Dus dat je niet alles kan plaatsen. Zeker niet elke vacature. Dat die vacatureposts op LinkedIn heel slecht scoren. En eigenlijk zelden of nooit ook een inhoudelijke sollicitatie opleveren. Ja, dan kun je met zo'n vak echt wel heel veel bereiken. En benoem dan ook echt je doorlooptijden in zo'n vak. En ga daar gaandeweg ook steeds strikter aan houden. Komt iemand te laat en heb je tijd of ruimte, of het is echt in het belang van je doelgroep en het past in je contentstrategie, dan kun je het alsnog natuurlijk sneller realiseren dan eigenlijk de bedoeling was. Maar vertel er dan wel bij dat het eigenlijk niet kan en waarom het mazzel is dat het dan nu toch wel lukt. Zo'n FAQ is één manier om dat te doen, maar waar het eigenlijk op neerkomt is dat je moet uitleggen. Dat je moet blijven uitleggen. Dat kost tijd, dat kost energie en het liefst doe je dat uitleggen vooraf. Dus kijk wie regelmatig bij je aankloppen en ga je als eerste met die mensen proactief het gesprek aan. Vertel dat je bezig bent met een planning, een contentplanning en dat je graag wil weten wat zij de komende tijd te vertellen hebben. Omdat je wil voorkomen dat er dan straks geen ruimte is voor hun berichten. En nog beter is het natuurlijk om dit al helemaal aan het begin te doen als je met een contentstrategie bezig bent. Als je die contentstrategie formuleert en dat gaat uitwerken naar een contentplan, betrek dan die interne stakeholders. Want als je dat goed doet, dan heb je heel veel data en feiten om die contentstrategie te onderbouwen. Met die data en feiten kun je zorgen voor draagvlak en laat je zien dat dit echt een vak is. En dat wij niet zomaar wat leuke gezellige brikjes aan het kleien zijn. Ik heb daar een content canvas voor waarbij je ook eventueel zelf aan de hand van een aantal vragen zo'n voorbereiding op een contentstrategie kan doen. Nog beter is natuurlijk als je een training volgt. Maar met zo'n content canvas zou je ook zelf al iets kunnen doen. En dan zorg je ook dat je heel veel belangrijke feiten en data op een rij hebt staan. En een laatste manier die ik je kan aanraden, en het kan niet overal, het hangt een beetje van je organisatie af, is dat je informele beïnvloeders gaat betrekken. Want in iedere organisatie zijn mensen die wel snappen wat jouw werk als contentmaker inhoudt, die daaraan meewerken, met ideeën komen en waarvan je weet dat anderen naar hen kijken en naar hen luisteren. Die informele beïnvloeders kunnen jou helpen bij je missie om beter voor het voetlicht te krijgen waarom je met content doet wat je doet. En waarom je bepaalde dingen beter niet kan doen. En zij kunnen een voorbeeldrol vervullen, doordat jullie samen goede content maken, waarvan anderen in de organisatie gaan roepen, oh, mag ik dat ook? Dus zo'n voorbeeldrol, die interne mensen, met wie je als eerste iets gaat doen. En waarvan je weet van, oh, er zijn anderen in de organisatie die daarna luisteren. Dat kan echt een hele goede manier zijn om ook meer intern draagvlak en enthousiasme en ook inzicht in hoe het werkt te krijgen. Dus ja, ga er maar vanuit dat er altijd van die interne obstakels zijn bij je content. En je contentweek gaat niet altijd zoals je gepland hebt of gaat meestal niet zoals je gepland hebt. En ik heb ook niet de illusie dat moetjes echt te voorkomen zijn en dat we kunnen voorkomen dat ons vak op sommige mensen overkomt als even een leuk tekstje schrijven of even een leuk filmpje maken met een mobieltje. Maar je kunt er wel mee aan de slag en alle tijd die je investeert in draagvlak, in steeds opnieuw tijdig uitleggen, in afspraken maken om vervelende moetjes waarvan je eigenlijk al weet dat die niet gaan werken, om die ook concreet met die opdrachtgever te evalueren. Ja, en of je nou ook met een FAQ gaat werken. Niet iedereen heeft zo'n intranet en kan zo'n FAQ op een goede plek zetten. Maar wat je ook doet, het is een investering in tijd. En ja, weet je, het is de dingen op je to-do-lijst, die blijven ook hangen. Dus zo'n tijdsinvestering is lastig. Maar het is wel een tijdsinvestering die zich echt terugverdient. Zowel in tijd die je uitspaart, maar vooral ook in minder ergernis die het je oplevert.
Dankjewel voor het luisteren. Wil je nou meer handige kennis waarmee jouw expertmerk verder kan groeien? Ik help je met online masterclasses, met trainingen en met het experttrackprogramma, waarin je jouw eigen traject naar expertstatus kunt samenstellen. Of kies voor een contentstrategiedag, waarin we samen binnen één dag je contentstrategie formuleren en een contentplan maken. Dat kan binnen een dag, omdat ik voor die tijd alle relevante informatie verzamel en analyses en audits doe. Wil je daar meer over weten? Kijk dan op stroop.nl en stroop is met dubbel S.